Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag zijn we op Utrecht Centraal, niet in de studio, maar gaan we zeker in het kader van de Dag van de Rail gaan we praten met iemand die werkelijk alles, maar dan ook alles, van NS Vastgoed af weet. Hij komt glimlachend aanlopen en denkt, waarom krijg ik die microfoon nu meteen in mijn handen geduwd? Welkom, Vincent.
Dag Geert, goedemiddag.
Hartstikke goed, we wandelen door de... Vincent, neem mee, je moet de luisteraars wel meenemen. We slaan de koffie over, waar gaan we naartoe wandelen?
Ja Geert, we lopen hier in Bar Centraal. Dat is een horeca gelegenheid op station Utrecht Centraal.
Gaan jullie als NS'ers hier altijd drinken of niet?
Dat doen we hier zeker, ja. Eigenlijk een stukje verder. Nee, maar het bijzondere is wel hier, ik kan het toch niet laten om er wat over te zeggen. We staan hier op de eerste etage van Utrecht Centraal.
Ja.
En dat is dus iets wat we voorheen nooit hadden als station. En daarmee echt een nieuwe plek hebben gecreëerd. Namelijk, je kunt echt verblijven hier. Je kunt hier een driegangen menu eten. En je kunt hier inderdaad zeker op vrijdagmiddag heel goed afspreken. Ook met niet alleen mensen op kantoor hier, met je eigen kantoorgenoten. Maar ook met mensen die langs Utrecht Centraal reizen op vrijdagmiddag. Spreek je hier af. Je drinkt een uurtje wat, twee uurtjes wat. En daarna ieder weer zijn weg.
Dat gaan we wel maar doen hè, straks.
Je bent netjes om 8 uur thuis.
Gaan we nu gewoon wel of niet over dat spoor inbouwen? Is dat het thema waar we het over gaan hebben, deze podcast?
Ja, we gaan het hebben over het spoor heen bouwen. En misschien nog wel wat ambitieuzer dan de dingen die we nu tot nu toe gedaan hebben.
Bouwen over het spoor, wat bedoel je dan? Kantoren over het spoor heen bouwen?
Kantoren kan zeker. Maar we kunnen het ook
of woningen.
Of woningen kunnen we het ook over hebben. Winkels niet zo. Maar het zou altijd gekoppeld moeten gaan aan brugachtige verbindingen, loopverbindingen, dus openbare ruimte.
Waarom denk je dat bouwen hier een enorm goed idee is?
Omdat je er geen bijbehorende automobiliteit bij krijgt. Die krijg je namelijk wel als je buiten in het groen gaat bouwen. Twee is omdat het eindelijk financieel uit kan. Dat heeft te maken met de grondwaarde. We zitten hier op hele dure grond. En als je gaat overbouwen, ga je dus eigenlijk eerst grond maken. Dus je gaat een soort constructie over het spoor heen bouwen, waar bovenop je dan weer een of andere bouwwerk kan maken. Dat kon nooit. En waarom niet? Omdat we altijd maar die parkeerplaatsen ook in die gebouwen moesten regelen. Je kent de term parkeernorm wel.
Ja.
Dat was overal jarenlang in zwang.
Ook rond stations?
Ook rond stations, jazeker.
En zelfs hier?
Zelfs hier. Alleen dat is sinds een paar jaar is de gemeente ook overstag om akkoord te gaan met parkeernorm 0,0.
En waarom is dat dan zo handig? Omdat je dan makkelijker, als je over het spoor bent, hoef je geen parkeergarages verplicht te bouwen. Dat klinkt natuurlijk altijd absurd verwoorden. Als je op een terminal van de metro in Londen, dat je zegt, doe een parkeergarage erboven, eronder.
Mind you, tot een jaar of 5 geleden dachten we echt zo in Nederland.
Nou ja, als je laten we even naar het Jaarbeursplein lopen. En als het aantal parkeerbakken wat daar gekomen is, dat is echt niet normaal. Of de andere kant, ja mooi, jij wijst me de andere kant op. Luisteraars zien dat niet.
Nee, precies.
Mijn geblunder. Maar ik bedoel, daar zijn geloof ik 5000 parkeerplekken bijgekomen.
Ja. De beursganger is een verstokte automobilist. Ligt er een beetje aan welke beurs dat is. Maar dat klopt. Overigens is in heel veel gemeentes altijd de discussie over het station. Over de mate van over ruimte voor de auto. En je ziet natuurlijk bij heel veel middenstand die heel erg een lans opwerpen voor de automobilist. Wij als NS, ik ben natuurlijk ook een beetje geel-blauw bijziend.
Ja, snap ik.
Maar in de binnenstad, het station is inmiddels echt binnenstad geworden. En waar vroeger natuurlijk het spoor langs het oude binnenstad werd gelegd, en was het, dus, het station was gericht naar die ene kant, is die stad volledig over dat station heen getrokken en is die sporenbundel een barrière geworden. Nou, Utrecht is inmiddels, met name door de realisatie van het Utrecht Centrumplan, het oude UCP eigenlijk, maar tegenwoordig uiteindelijk is het CU 2030 geworden.
Ja.
Met het nieuwe station wat nu gerealiseerd is, met Nieuw Hoogkaterijnen wat bijna klaar is, met alle andere projecten die daar tegenaan liggen, is het echt een nieuwe stuk stad geworden. Met ook dermate interessante grondprijzen dat dure projecten, zoals bouwen over het spoor, opeens haalbaar lijken.
Nou, volgens mij wil je toch ook gewoon in de essentie zeggen, we hebben een ruimtegebrek. Als we hier gaan bouwen, vermijd je meteen enorm veel mobiliteit. En de derde is, je zorgt er eigenlijk voor dat het een nog veel aantrekkelijkere plek wordt. Eigenlijk bouw je de stad gewoon letterlijk over het spoor heen.
Ik kijk natuurlijk met ogen vanuit de stad. Hè, van waarom zou dit goed zijn voor Nederland? Terwijl ik natuurlijk ook de vraag te beantwoorden heb van waarom moeten wij als NS daar nou een rol in pakken? En dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Ja. En dan heb ik ook te maken met een financieel plaatje. En het mooie is dat we nu in een dat de huidige tijd het mogelijk maakt dat er een paar plekken in Nederland zijn waar het opeens financieel verantwoord is om dit te doen.
Waar zit het in Nederland? Dat je zegt, je moet daar en daar en daar gaan kijken.
Ja, in Nederland hebben we eigenlijk de meest recente en grote spoorverbouwing is Heerlen.
Oh ja,
dat is,
ja nee, zo, daar weet ik alles
weg.
Van. Ja.
Nou, daar kom je eigenlijk natuurlijk nooit, mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar,
nee, ik ben er geweest. Het was fantastisch. Ik heb die Michiel Huisman, die architect, gesproken. Ja. Hele aparte man.
Kunstenaar,
hele aparte vent, maar een volkomen uniek project. Ik heb ook werkelijk nog nooit zoiets gezien.
Nee, dat is echt heel erg bijzonder om te zien. En ook de durf die daar uiteindelijk politiek gezien is geweest om dit te durven, is heel bijzonder.
Maar zie jij zoiets, zeg maar, dat er echt overheen gebouwd wordt in Heerlen, zie je dat dan ook voor je op welke andere plekken zie je dat opdoemen?
Wat in Heerlen heel mooi is, is eigenlijk een soort, qua beeldspraak, een soort Ponte Vecchio, wat daar gemaakt is. Hè? Een grote voetgangersverbinding met aan weerszijden bouwwerken, waar je eigenlijk door een straat loopt en op een gegeven moment denk ik, oh, ik ben hier in het station.
Ja.
Ook. Maar die verbindt echt heel nadrukkelijk die twee stadsdelen met elkaar. En dat is natuurlijk wel de essentie die wij ook zoeken met dat spoor overbouwen. Om op meer plekken en op meer manieren die verbinding te zoeken tussen A en B. We staan hier nog steeds op de eerste etage van Utrecht Centraal. En als we even iets verder kijken, zien we daar een brug liggen. Voor degene die het weten, de Moreelse Brug.
Ja, de voetgangersbrug.
De voetgangersbrug. Nou, dat is een nieuwe verbinding die hier is gemaakt, ongeveer gelijkertijd met het verbouwen van het station. En die verbinding is enorm populair. Ja. Kun je met voetgangers en fietsers.
Ja, volkomen logisch.
Wordt heel veel gebruikt.
Ja.
Dus er is heel veel interactie tussen die twee stadsdelen. Dus we denken ook dat als je al gaat bouwen boven het spoor, je altijd ook een aanvullende gewoon openbare verbinding zou moeten hebben. Ja. Dat is wat Heerlen bijvoorbeeld ook heeft.
Ja. Ik wil buitenlandse voorbeelden. Ik moet zelf denken aan, ik denk aan La Défense volgens mij, Saint-Lazare, waar ik was. En dan had ik dat gevoel ook. Als je dat grote, dus niet de Arc de Triomphe, La Défense, dan kom je, daar heb je echt een terminal die er ondergrond ligt.
Ja.
En je komt daaruit en er zit eigenlijk alles om ons. En alles is er overheen gebouwd. Is dat ook een type metafoor? Of zeg je, nee man, dat is een megalomaan. Zo denk ik helemaal niet.
Ja. Nou, inderdaad, als we de sprong maken van Nederland naar buitenland en naar Parijs, dan denk ik eerder aan Gare Montparnasse en de Rive Gauche.
Ja.
Dat is aan de linkeroever van de Seine. Daar is een heel, om met die laatste te beginnen, daar is een heel oud emplacement en station. Zijn daar helemaal getransformeerd in het op hoogte verbinden van twee stadsdelen. En je hebt bijna niet door dat je boven treinen loopt.
Ja.
En dat is echt, die is eigenlijk zelfs nog niet helemaal af. Ik ga er binnenkort ook kijken. Ik ken het nu nog alleen nog van plaatjes, maar over 2 maanden niet meer.
Ja.
Maar daar is echt al gerealiseerd datgene wat wij hier, als ik mijn ogen dicht doe, zie ik dat hier helemaal voor me. En dat is Gare Montparnasse, is een wat ouder station. En daar is met een hele grote overkluizing eigenlijk, met een hele grote kunstwerk noemen we dat, eigenlijk de verbinding gemaakt van de ene kant van de sporenbundel helemaal eroverheen naar de andere. En daartussenin zijn ook allerlei loopverbindingen gemaakt.
Oh ja, terwijl we hier vol staan te tetteren, Vincent, wat drijft jou eigenlijk zelf in dit hele geheel?
Ja, ik ben opgegroeid in Rotterdam aan de Kapel aan de IJsselzijde. Daar werd in de jaren 90 op een gegeven moment een metrolijn aangelegd. Ik vond dat als klein jochie super fascinerend. Dat is een hele andere orde dan waar wij hier nu samen staan op Utrecht Centraal. Maar toch zo'n groot project daar die stad helemaal doorsnijdt. Waar opeens ik binnen 9 minuten in het centrum van Rotterdam kon staan. Ik vond dat fascinerend. En ik heb daar dan ook met mijn OV-kaart destijds nog de hele week gratis veelvuldig gebruik van gemaakt. En die fascinatie is altijd eigenlijk een beetje gebleven. Dus ik een stageplaats gevraagd bij NS Vastgoed, maar werd afgewezen.
Ja.
Goed, uiteindelijk
toen heb je via een omweg, waar zat je eerst dan voor NS?
En op een gegeven moment dacht ik zou je krijgen en uiteindelijk hebben ze me aangenomen. Dus,
Oké, laten we naar het financiële stuk gaan. De business case. Van waarom denk jij dat zou kunnen? Wie gaat dan wat betalen?
Ja, goede vraag.
Dankjewel.
Wat ik voor me zie is allereerst dat de business case opeens realistisch lijkt. Dat heeft dus met de grondprijzen hier te maken. Bouwen boven spoor vraagt geen grondtransactie. We hoeven de grond niet te kopen. Maar daarentegen moeten we heel veel kosten maken aan bouwen. En als je dat vergelijkt met een traditionele bouwwerk, daar moet je grond kopen, dat is kassabon 1. En je moet een aannemer de boel laten bouwen, kassabon 2. Nou, als ik die twee kassabonnen bij elkaar doe, dan kan ik voor die twee kostenposten samen hier die aannemer die boven het spoor moet gaan bouwen, betalen. Dus dat is, snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap helemaal, okay, maar dan dus denk ik wil even wat andere kassabonnen die ik aan de andere kant zie. Dat ik denk, ja, maar wacht eens even, dat wordt vele malen duurder hier. Want normaal heb ik vrij de grond, een beetje aan de rand van de stad. Leuk verhaal, maar daar kunnen ze vrij komen aanrijden. Geen paniek, vaste grond, geen, weet je wel, vaste grond. Hoef ik dan misschien hier niet voor te betalen, daar een beetje. Maar jeetje mina, om hier te gaan bouwen, moeilijker dan dat kan je niet maken.
Nee, dat klopt. Dus de bouwkosten die zijn ook wel ietsje hoger dan die twee oude bij elkaar. Dat ben ik met je eens. Echter, en daar komt dus die andere variant van grondwaarde om de hoek kijken. De opbrengstwaarde van dit soort plekken is ook gigantisch. Dus dat levert je ook weer wat speling op in je bouwkosten.
En, ja, maar dan is het hoofdargument volgens mij, of tenminste is dat zo, het gaat je gewoon veel meer opleveren.
Het gaat veel meer opleveren en daardoor kun je die kosten en ook die risico's of die bijkomende kosten in principe
aan,
wel dekken.
Zeg maar kantoren die het huren of woningen of
nee,
allebei?
Beide.
Welke fase zit je? Zit je echt nog in denkfase, schetsfase, eerste rekensommen?
Wat ik wel al weet is zeg maar de constructiemethodiek. Dus dat hebben we al helemaal uitgepluist. Want stel nou dat je dus hier een bouwwerk neer wil zetten. Dan moet hij natuurlijk niet midden in het spoor staan, maar er precies langs. Nou, dat kan niet tussen twee sporen in, zeg maar. Want dan rijden de treinen te dicht voor langs elkaar. Dus dat moet op andere plekken. Nou, we hebben dat hele gebied gescand. Dus A, we weten constructiemethode. En B, we weten ook de plekken waar dat zou kunnen.
Er zijn hier, ik zie nu al gebieden waarin het gewoon letterlijk de palen de grond in kan jassen.
Ja, kijk, een station is natuurlijk altijd een... bij het station wordt het spoor uit elkaar getrokken, omdat er perrons tussen gelegd zijn. En een stuk verderop,
is aan meer
beide zijden, gaan ze weer naar elkaar toe, omdat ze zich gaan verdelen in het land.
Ja.
En precies in die overgang, dus tussen het einde perron en daar waar de sporenbundel weer op zijn smalst is, nou, daar zijn diverse constructieplekken voor.
En qua timing, waar zitten we ongeveer?
Tweede schetsfase. En wat ik nu probeer, dus los van inhoud, hè, constructiemethode, ontwerp en dergelijke, is het nu eigenlijk vooral het spelletje samen met de gemeente en ProRail en het ministerie gaan optuigen. Van wat zou dit nou niet alleen maar, wat zou hier kunnen, maar wat zouden we hier nou ook willen? Wat zou het kunnen betekenen? Ze betekent eigenlijk, wij willen wel. En nu wil ik nog wil creëren bij mijn partners.
Dat is het belangrijkste.
Dat is het
de start van de gesprekken gaan voeren met de mensen.
En ik merk eigenlijk wel veel enthousiasme om ons heen. Want we hebben het ook op diverse plekken roepen we het ook. Dat wij denken dat het een goed idee is. Nou, dat wordt in beginsel ook wel met positiviteit ontvangen.
Waarvan zeg jij van nee, wacht eens even. We hebben het daar eigenlijk dit soort type projecten 2-3 keer toch wel voor elkaar gekregen?
In Amsterdam. Amsterdam Centraal. Naast Amsterdam Centraal staat een hotel.
Oh ja, Mercure.
Ibis.
Ja, sorry, Ibis.
Ibis. En die heeft een...
Naast die OV-fiets.
Echt een overbouwing. Een gedeelte van het hotel is uitgebreid boven het spoor.
Grappig wat we daar dan eigenlijk helemaal niet... Nee, maar het is zo obvious. Daar kom ik elke dag.
Ja, en dat is eigenlijk al heel lang geleden is dat gemaakt. Een jaar of 13, 14 geleden is dat gerealiseerd, afgerond.
En waarom moeten mensen nou eigenlijk naar die sessie van jou komen, een dag van de rail? Of heb je alles al verteld? Zeg maar, waar gaat het daarover?
Nou, ik zou zeggen, ik ga dit vertellen wat ik nu verteld heb. Maar daar zullen ongetwijfeld allerlei vragen, verdiepende vragen in retour op komen.
Ja.
Misschien wel dingen waar ik niet aan gedacht heb. Ik ga uiteraard proberen om te kijken of mensen hier warm van kunnen worden. Wij, zoals ik al zei, wij vinden het zelf met onszelf hartstikke goed idee.
En nu de rest nog.
Nee, maar als je nou dat daarbij blijft, heb ik er geen fluit aan.
Heel goed. Heel veel dank voor je tijd. Volgens mij zullen wij eens naar die bar toe gaan. Kijken of daar NS'ers nu inmiddels zijn. Dat we die kunnen spotten.
Ja, dat is dan het tweede deel van deze podcast.
Ja, maar dat wordt het leukste gedeelte. Nee, voor iedereen heel veel. Vincent, dank je wel.
Ja,
voor
graag
je
gedaan,
tijd.
Geert.
En luisteraars, je kan dus naar de Dag van de Rail naar hem gaan luisteren. Je kan reageren naar geert@geertkloppenburg.nl. En het gaat echt over hoe willen we die stad hebben? Hoe zou die stad eruit kunnen gaan zien? En in dit geval was het iemand die heel bevlogen is en vertelde over wel of niet bouwen over het spoor. We zijn bij de bar aangekomen. Zullen we bier gaan bestellen?
Laten we die maar doen.
Mag het al of niet? Hoe laat is het?
Niks 5 uur, niks zeggen.
Oké, tot ziens. Doei.